Leven in een gevangenis of in vrijheid. Dat is misschien een beetje een gekke titel, een gek thema, maar in het kader van het maandthema wat we hebben, past die helemaal. Weet je, als we nadenken over vrij zijn, dan kun je daar van alles en nog wat bij bedenken. Zeker in deze vakantieperiode, dan ben je even lekker vrij van werk, vrij van school, vrij van allerlei dingen waar je dagelijks mee bezig bent. En je kunt je even focussen op andere dingen. En tegelijkertijd kan het ook weer zo zijn dat juist in de vakantietijd, dat je ook weer van alles moet. Want je wil hierheen, je wil daarheen, je wil zus, je wil zo. En voordat je het weet, onbewust sluit je je ook weer in een soort van gevangenis op. Je laat je weer dingen opleggen. De afgelopen tijd heb ik een boek gelezen. En dat is een boek wat ik al langer wilde lezen. En dat heb ik mezelf opgelegd om het te lezen. Ook een soort gevangenis. Maar het was wel een boek wat ik heb bijna in één ruk uitgelezen. En dat heeft me heel veel laten zien van wat er met ons allemaal aan de hand is eigenlijk. En dat boek dat heeft als titel Leven naar de genadeklap van Arie de Rover. Ik weet niet of iemand van jullie dat wel eens gelezen heeft. Maar jullie weten dat ik heel veel op internet bezig ben. En heel veel reacties, vragen, situaties die naar voren komen van mensen. Dat heeft bijna 9 van de 10 heeft te maken met identiteit. Wat is jouw identiteit? En van daaruit komen heel veel dingen komen er naar voren. Nou, dat boek, dat gaat daarover. Over de worsteling die je kunt hebben met je identiteit. Hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Weet je, als we kijken naar hoe wij leven, dan denken we vaak dat we vrij leven. Maar eigenlijk leven we niet vrij. Want we hebben te maken met allerlei verwachtingen die mensen van ons hebben. We hebben allerlei verwachtingen die we zelf van onszelf hebben. We leggen ons van alles en nog wat op. En we denken dat door allerlei aan al die voorwaarden te voldoen, dat we, dat we op een of andere manier misschien wel vrij zijn zelfs. En tegelijkertijd besef je misschien niet dat je in de gevangenis zit. Een gevangenis van jezelf. Een gevangenis die gecreëerd wordt door omstandigheden, wat anderen vinden, wat je zelf vindt, verwachtingen, status, verlangens, noem alles maar op. En weet je, en als je gaat kijken naar mensen om je heen, als je gaat kijken naar jezelf, dan probeer je om zelf uit die gevangenis te komen. Op de een of andere manier ben je aan het stoeien om te kijken van hoe kan ik er nu uitkomen? En tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die niet deze in de gaten hebben dat ze in een gevangenis zitten. In het voorwoord van dat boek, daar stond al een heel mooi stukje en dat wil ik even voorlezen. En daar staat het volgende. Vrij zijn van jezelf kan pas echt als je de genade van God kent. Het maakt je daadwerkelijk vrij. Leven uit genade zorgt ervoor dat falen of slagen niet meer van levensbelang is. Dat je geluk niet meer afhangt van je talenten of bezittingen. Dat je maatschappelijke of kerkelijke status niet meer bepaalt hoe je over jezelf denkt. Dat je in relaties die ander niet meer gebruikt om jou gelukkig te maken. En dat je niet meer de neiging hebt om te oordelen. Dat je niet meer bang bent voor de toekomst. En daadwerkelijk met volle aandacht in het hier en nu kunt leven. Nou, dat is al een prachtige omschrijving en het is echt een prachtige samenvatting eigenlijk van het hele boek. Dus sowieso al een aanrader om dat boek eens te gaan lezen. Dat stukje wat ik net voorgelezen heb, dat geeft eigenlijk allemaal aan dat we allemaal in die gevangenis zitten en dat we, ik wil er proberen iets over te gaan zeggen van, wat houdt dat dan in en hoe kun je daar uitkomen? En dan wil ik beginnen met een voorbeeldje. Hij doet het. Een trap. Vakantie gebruik ik heel vaak om te klussen. En deze vakantie ben ik druk bezig geweest met buitenboel, schilderen, schuren, verf afschrappen, et cetera, et cetera. Nou, daar gebruik je een trap voor. En als je bezig bent, dan valt er allemaal rommel op die trap. Dus op het moment dat je die trap schoon wil maken, waar begin je dan? Wat zeg je? Dan begin je bovenaan, hè? Om het even af te vegen en dan valt alles zo vanzelf naar beneden. En dus die trap is binnen no time is die schoon. Want als ik aan de onderste tree zou beginnen en die eerst schoonmaken en daarna de bovenste en dan de volgende, ja, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dan ben ik een hele tijd bezig om die trap schoon te maken. En weet je wat nou het frappant is? Dat wij in ons eigen leven heel vaak op die manier bezig zijn. We beginnen bij de onderste treden en we denken van die gaan we eerst eens even schoonpoetsen, die gaan we eerst eens even toonbaar maken en dan gaan we naar de volgende treden. En dan niet in de gaten hebben dat we daarmee weer de rommel op de eerste treden neergooien. In dat boek stond een mooi plaatje. En dat maakt dan gelijk al een beetje duidelijk, denk, waar ik naartoe wil. Dit is zeg maar de trap van ons leven. En als we onze identiteit willen ontdekken, dan moet je niet onderaan beginnen, maar dan moet je bovenaan beginnen. Daar kom ik straks nog wel wat op terug. Maar als we kijken even naar die onderste treden in eerste instantie, dan is dat de plek zeg maar waarin we ons laten zien wie we zijn. We willen goed voor de dag komen. Het is als het ware ons visitekaartje. Mensen zien aan ons wie we zijn, denken we. En we proberen van alles en nog wat te doen om dat gedrag zodanig te laten zijn dat we in de smaak vallen bij de ander. Eigenlijk is het een masker. Gevolg van allerlei verwachtingen en gedragingen waarvan je geacht wordt dat je op die manier laat zien. Die tweede trede, dat gaat over talenten, over kwaliteiten, competenties, etc. En dat gaat over wat jij kunt, wat je mogelijkheden zijn, maar ook wat je beperkingen zijn. Talenten heb je, die heb je in je en die komen alleen tot uiting als je ze uiteindelijk gaat gebruiken. Weet je, als je met je talenten niks doet, ja, dan komt er ook niks uit. Dan blijft dat van binnen zitten, zeg maar. En tegelijkertijd zijn we ook bezig met dingen waar we geen talent voor hebben. En maken we het ons ontzettend moeilijk en zijn we bezig om te proberen iets te zijn of te worden wat we niet zijn. En dat kost enorm veel energie en dan ga je aan onderdoor gewoon. En allemaal dingen waar we mee bezig zijn om goede beoordelingen van anderen en van jezelf te krijgen. Want je wil toch wel heel graag dat schouderklopje. En als een ander het niet geeft, dan wil je het zelf nog wel geven. Van, hé, ik heb het goed gedaan. De derde trede, dat gaat over drijfveren en overtuigingen die je hebt. Het heeft te maken met je bewustzijn, je denkvermogen, je geest, zeg maar. En het heeft alles te maken met je eigen vrije wil. Je geweten, je mentaliteit. En het heeft te maken met de keuzes die je in je leven maakt. Vaak is het zo dat we maar een beetje voortkabbelen met waar we mee bezig zijn. Het helpt ons niet om zelf keuzes te maken. Vaak is het zelfs zo dat wij anderen een keuze laten maken voor onszelf. En dat wij gevolg geven aan die keuze. En dat wij niet in staat zijn op de een of andere manier om zelf die keuzes te maken. He, dus je kunt alles laten afhangen van omstandigheden, van anderen, dingen die voor jou beslissen. Maar uiteindelijk zul je zelf het roer van je leven in je eigen handen moeten nemen. En dan de vierde, de identiteit. En dat is uiteindelijk de kern van je persoonlijkheid, je ziel, je eigen ik. Gewoon wie jij bent, jij. Het heeft alles te maken met welk zelfbeeld je hebt, je eigen waarde. En weet je, ieder mens heeft een aangeboren behoefte om gewaardeerd te worden. Heeft een aangeboren behoefte om geaccepteerd te worden, om gezien te worden. En weet je, dat is helemaal niet verkeerd, dat is prima, dat is hartstikke goed. Maar als we onze identiteit laten afhangen van al die dingen die daaronder zitten, dan zijn we op een verkeerde manier bezig om onze identiteit te voeden, zeg maar. Terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat je vanuit je identiteit de juiste identiteit gaat ontdekken. En dan komen al die andere dingen die daaronder hangen, die vloeien daar als het ware vanuit voort. Nou, al even heel veel, even korte inleiding, zeg maar. Het geeft een beetje even het beeld van het plaatje wat ik van waaruit ik wil gaan starten. En er komt al heel gauw de vraag op, hoe kan ik dan leven als een vrij mens met het juiste zicht op mijn identiteit? Ja, dus hoe kan ik dan leven als een vrij mens met het juiste zicht op mijn identiteit? Nou, als dat de vraag is die al bij jou ook opgekomen is, als je kijkt naar dit plaatje, dan denk ik van, dat is een goede start. En van daaruit kunnen we eens gaan kijken. Als we dan gaan kijken naar die identiteit, ik zei het net al een beetje, jouw identiteit moet gevoed worden. Het is net zoals als je lichaam, hè, je hebt een maag, daar hoort eten in, want dat eten wordt omgezet in energie en van alles en nog wat, bouwstenen die een lichaam nodig heeft om te leven. Nou, zo is het met identiteit precies hetzelfde. Identiteit heeft voedsel nodig om op een goede manier tot ontwikkeling te komen. En hoe gebeurt dat? Dat gebeurt doordat er goede dingen tegen je gezegd worden. Zekerheid, beloning, veiligheid, waardering, erkenning, status, imago, geliefd zijn. Al die dingen die heb je nodig om de juiste identiteit te ontdekken. En nou kun je dat natuurlijk zelf tegen jezelf gaan zeggen. Je kunt voor de spiegel gaan staan en gaan zeggen van, joh, je bent een geweldige vent of je bent een geweldige meid en van alles en nog wat. Maar je zult tot ontdekking komen dat dat niet gaat helpen. Je hebt anderen nodig die jou die bevestiging geven. Je hebt anderen nodig die jou die voeding geven. En heel vaak gebeurt het dat we juist op gebied van identiteit verkeerde invoeding krijgen. Net zoals we ons lichaam ook verkeerd kunnen voeden door elke dag 5 zakken chips leeg te eten of weet ik veel, overmatig alcoholgebruik of wat dan ook. Dat is niet goed voor je lichaam. En zo kan het met identiteit ook. Als er dingen tegen jou, over jou uitgesproken worden of tegen je gezegd worden over afwijzing, vernedering, verlating, onderwaardering, miskenning, haat, etcetera. Dat is slechte voeding voor je identiteit. Weet je, en dan ga je aan onderdoor. Het voedsel, dat ga ik even voorlezen. Het voedsel dat jouw identiteit ontvangt, bepaalt hoe jouw eigenwaarde eruit komt te zien. Is dat het negatieve voedsel, dan is dat het gevolg dat je via de andere treden jouw identiteit probeert op te poetsen. En dan ga ik een stukje vertellen uit mijn eigen leven, want dat is precies wat ik gedaan heb. Ik heb verkeerd voedsel gekregen voor mijn identiteit. En wat ben ik toen gaan doen? Toen ben ik begonnen om mijn gedrag, mijn kwaliteiten, mijn drijfveren, motivatie, et cetera, om die te gaan gebruiken om te proberen mijn identiteit op te poetsen. En daar loop je op een gegeven moment in vast. Heel veel dingen zijn er tegen mij gezegd. Afwijzing, vernedering, pesten, geen waardering krijgen, noem alles maar op. God kende ik toen nog niet. En mijn reactie was inderdaad wat ik net zei van, ik ga vechten. Ik ga aan de slag. Ik ga laten zien wie ik ben. Ik ga mijn gedrag aanpassen. En wat ik deed is, in eerste instantie, ik werd opstandig. Ik werd grof in de mond. Gewoon om een plaats te veroveren als het ware. Om te laten zien van, hallo, hier ben ik. Ik ben er echt, hè. Ik ging keihard werken. Ik ging zwoegen om van alles en nog wat voor elkaar te krijgen. Zodat mensen tegen mij zouden gaan zeggen van, hey, goed gedaan. Dat gebeurde niet. Er werd alleen maar misbruik van gemaakt. Maar in het 20e had ik een eigen bedrijf. verdiende geld als water. En ik had heel veel vrienden, maar dat kwam omdat ik heel veel geld had. Want die vonden dat wel leuk. Want ik was ook wel wat vrijgevig in dat opzicht. Weet je, dus je kan op een gegeven moment, en toen dacht ik van, hé, ik ben er, hè, ik heb het helemaal voor mekaar. Maar ergens van binnen wist ik van, ik heb het niet. Ik heb het niet, want ik mag niet zijn wie ik ben. Ik ben een gemaakt iemand door de omstandigheden, door mensen om me heen. Ik had voor mezelf een gevangenis gecreëerd waar ik in vast zat. En waar ik zelf niet uit kon komen. Uiteindelijk bleek dat alles gewoon een luchtkasteel was. Het was niks. Nou, op een bepaald moment heb ik God en heb ik Jezus leren kennen. En dat is een heel verhaal, dat ga ik nu niet allemaal benoemen. Maar de gevangenis waarin ik zat, die was er nog steeds. Alleen die ging een andere naam krijgen. Want ik was onbewust bezig om een religieuze status op te bouwen. En dat heeft alles te maken met van hoe jij bent opgegroeid. Tim Keller die zegt ergens in een van zijn boeken over die religieuze status. Jezelf acceptabel maken bij God en geloven dat God je accepteert om de dingen die je doet. Nou, daar wist ik wel weg mee. Ik heb nooit anders gedaan. Dus wat ging ik doen? Ik ging naar God toe, ging op dezelfde manier bezig. Ik ging ervoor zorgen dat ik een goed christen was. Ik ging zorgen dat ik goed de wet hield. Ik ging zorgen dat ik goede dingen deed. Alleen maar om te zorgen van, hey, dan gaat God vast en zeker tegen me zeggen van, hey, joh, goed gedaan. Een aai over je bol. Alleen kwam ik tot ontdekking dat dat dus ook niet werkte. Je uiterste best doen voor God. En als ik dan kijk naar sowieso de mensen die God niet kennen, al die dingen die ik nu net gezegd heb, die herken ik zo bij zo ontzettend veel mensen. Het is echt te bizar voor woorden. En dan denken we al heel gauw aan die grote groep mensen daarbuiten, die niet in een kerk komen, die God niet kennen, dat die er allemaal mee te maken hebben. Nou, ik durf je op een briefje te geven dat de mensen die hier zitten, of de mensen die laten kijken, hetzelfde hebben. We zitten allemaal in de gevangenis. En misschien zelfs wel zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Misschien zit je wel in die religieuze gevangenis. Want ja, God eist toch wel een aantal dingen. Dus daar moet ik wel aan voldoen. En pas als ik daaraan voldoe, ben ik goed bezig. Ben ik op de juiste manier acceptabel voor God. Weet je, en al die dingen zijn leugens van de tegenstander. Want hij wil niets liever dan dat wij zo denken. Hij wil niets liever dan dat wij denken dat we van alles en nog wat moeten doen om maar in een goed blaadje bij God te komen. En hij krijgt dat zo vaak voor elkaar. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar weet je wat het mooie is? God zegt tegen jou en mij van, hey, ik zie jou helemaal zitten, hè? Je bent geweldig. Je bent prachtig. We kijken even niet naar die onderste drie. Die zijn even helemaal niet belangrijk. Ik kijk naar wie jij bent. Ik heb jou gemaakt. Je bent perfect. Schei uit. Laat je niet allerlei dingen aanpraten. Dat is wat God tegen ons zegt. En het mooie is dat hij dat ook in de Bijbel heeft laten opschrijven. Weet je, die Psalm 139 was voor mij een sleutel om tot ontdekking te komen van, oké, wacht even. God kijkt op een hele andere manier naar mij. Psalm 139 vanaf vers 13. En daar staat, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Nou, deze hele psalm die staat er bol van om aan ons te laten zien hoe God, onze vader, onze papa, naar ons kijkt. We zijn wonderlijk gemaakt. Je bent geaccepteerd door hem. Weet je, als wij niet door hem geaccepteerd zouden zijn, als we niet perfect door hem zijn gemaakt, dan is God God niet meer. Want dan maakt God dus foutjes. Maar God maakt geen foutjes. Als wij vinden dat wij foutjes zijn, hebben we dat zelf gecreëerd. Hebben we dat zelf toegelaten door alles wat er op ons afkomt. En eigenlijk zijn we als mensen continu bezig met een soort van ruilhandel. Voor wat hoort wat, weet je? Als jij dit doet voor mij, doe ik dat voor jou. Als ik goed ben voor een ander, dan is een ander vast ook goed voor mij. Dat poetst mijn imago wel een beetje op. Als ik goed ben voor God, dan is God goed voor mij. Dat is onzin. Dat is klinkerare onzin. Want zo werkt het niet. Zo werkt het leven niet. Weet je, en het verdrietige is dat wij in de kerk eigenlijk op deze manier ook bezig zijn. Ik zei het net al, naar God toe zijn we ook bezig met een stukje ruilhandel. Maar ook naar elkaar toe. Weet je, als het gaat over erbij horen, dan moet je wel aan een bepaalde voorwaarden voldoen. We hebben allerlei kerken en gemeentes in Nederland, in de hele wereld. Wij zijn dan toevallig een baptistengemeente. En als je erbij wil horen, ja, dan moet je toch wel aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan mag je erbij horen. En mist er iets, ja, dan vinden we dat wel lastig. Dan is het van, oké, wacht even. We leggen de anderen dus iets op en zetten onszelf, maar ook die anderen daarmee in die religieuze gevangenis. Een spreker. Als een spreker een boodschap brengt, die moet dan wel passen bij wat ik vind dat er gezegd moet worden. En als dat niet gedaan wordt, ja, dan deugt de spreker niet. Weet je, hoe dichtbij het zit gewoon. Weet je, het zit gewoon in ons allemaal. En we hoeven helemaal niet te zeggen van, oh nee, ik heb er helemaal geen last van. Ik wou bijna een ander woord zeggen, maar het is totale onzin. Het klopt niet. Het zit bij ons allemaal. We zijn allemaal, zijn we in staat om onszelf en een ander in de gevangenis te plaatsen. Al die dingen hebben te maken met het feit dat we aan de verkeerde kant van de trap beginnen met schoonmaken. We beginnen aan die onderkant. We proberen ons gedrag op te poetsen en weet ik het allemaal van, nou, hè, dan kan ik in ieder geval op een goede manier naar buiten komen, kleed me goed en hè, misschien wel een mooie auto en weet ik het allemaal. Al die dingen die gebruiken we om het te laten zien van, hallo, hier ben ik. Ik mag er zijn. Maar op het moment dat het wegvalt, en dan? Dan ben je alles kwijt. Weet je, en dan kan het zo ver gaan, hè, en dat heb ik ook gezien, kan het zo ver gaan dat mensen komen op een punt van zelfdoding. Zo ver gaat het als het gaat om onze identiteit. Weet je, dat wat ik net verteld heb over mijn eigen leven, nu heb ik niet direct over zelfdoding nagedacht. Maar voor mij was het op een gegeven moment wel klaar. Van, nou ja, weet je, het hoeft voor mij allemaal niet meer. Ik ben er wel klaar mee. Ik zie het niet meer zitten. Ik ga, weet ik veel, ik, pak mijn boeltje of ik laat alles achter en ik ga gewoon naar Israël. Zo heb ik gedacht, ik laat alles achter, ik ga naar Israël, klaar. Maar ik kwam ook tot de ontdekking dat dat niet de oplossing is. De oplossing is dat je gaat kijken van, wat is nou mijn werkelijke identiteit? Waar vind ik dat nou? Nou, we zijn begonnen met dat lied, God maakt vrij. En we zingen dat uit volle borst mee. En tegelijkertijd komt bij mij dan de vraag naar boven, die stel ik ook aan mezelf. Geloof ik wat ik zing? Geloof ik dat God mij vrijmaakt? Geloven jullie dat God je vrijmaakt? En dan ja zeggen, dat kan zelfs door in je gedachten nog weer nee te hebben of allerlei vraagtekens. Omdat we zo vastgebakken zitten aan alles wat we meegemaakt hebben en alles wat er rondom ons heen gebeurt. Nou, in het begin heb ik ook die paar versen voorgelezen uit Johannes 8. Ik noem ze nog even een paar keer. Johannes 8, vers 31 en 32 en 36. Jezus zei dan tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. De waarheid maakt ons vrij. De waarheid over wie jij bent. De waarheid over wie God is. De waarheid over wie Jezus is. Jezus is het woord. Het woord is de waarheid. En alleen via hem kun je gaan ontdekken wat jouw identiteit dan precies is. Jouw identiteit vind je in Jezus, in niets en niemand anders. Alleen hij kan en wil jou bevrijden uit die al of niet zelf gecreëerde gevangenis. Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft de zonde, de dood, de tegenstander. Alles heeft hij overwonnen. Niets staat er meer in de weg. Als er iets in de weg staat, is het iets wat we er zelf neergezet hebben. Onze eigen ideeën, onze eigen verlangens, onze eigen vragen, onze eigen, nou ja, noem alles maar op. En hij heeft al onze valse identiteiten heeft hij meegenomen op dat kruis. Waarom? Zodat zijn identiteit ervoor in de plaats gegeven kan worden. Onze identiteit zit niet in onszelf. Zit niet in wat we tegen elkaar zeggen. Zit niet in wat we van elkaar vinden. Onze identiteit zit in datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. En hij alleen. Als ik kijk naar een voorbeeldje uit de Bijbel nog. Ik heb dat niet op scherm staan, maar Lucas 15 over de verloren zoon. Dat was ook iemand die een eigen gevangenis had gecreëerd. Status, rijkdom, zelfs van geld wat eigenlijk nog helemaal niet aan hem toebehoorde. En hij ging op pad en hij ging laten zien dat hij iemand was. Maar ja, op een gegeven moment was dat wel op. En daar zat hij bij de varkens. En hij kwam met hangende pootjes, als het ware, kwam hij naar huis. En waarom kwam hij naar huis? Niet om zijn werkelijke identiteit terug te vinden. Nee, om terug te gaan naar de gevangenis waar hij in zat. Van ja, weet je, ja, wie ben ik nou? Laat ik maar een knecht zijn. Heb ik nog iets? Allicht krijg ik dan misschien een schouderklopje dat ik mijn werk goed doe. En wat gebeurt er? De vader herstelt zijn echte identiteit als zoon van de vader. Prachtig voorbeeld. En als we kijken naar die oudste zoon die zat ook in de gevangenis. Die was keihard aan het werk, bezig en kijk eens, ik doe alles voor u. Toen was er een feestje, omdat de eerste zoon terug was. En dan zegt hij van, ja, wacht even, ik heb alles gedaan, ik krijg nog niet eens een geitenbokje, ik mag nog niet eens een feestje vieren. Ja, zegt de vader, maar wacht even. Alles wat voor mij is, is ook voor jou. Ja, maar daar wil ik niks van weten. En hij ging weg. En hij sloot zich op in zijn eigen gevangenis. Hij bleef daarin zitten. Zie je hoe dat werkt met je identiteit? Dat je zo makkelijk in de gevangenis zit en kan blijven zitten. Want weet je, dat is natuurlijk wel, hoe zeg je dat, vertrouwd. Het is vertrouwd. Weet je, als je andere dingen gaat doen, als je ineens uitstapt, ineens tot een dikke ons van wacht even, het werkt allemaal anders. Ja, dat is toch wel een beetje eng. Want je gaat iets anders doen dan wat je altijd gewend bent. En dat is waar we uiteindelijk een radicale beslissing moeten nemen. Kies ik ervoor om mij te richten op Jezus, mijn echte identiteit te ontdekken en te aanvaarden? Of kies ik ervoor van, nou, ik blijf toch maar bij het vertrouwde en ik modder wel een beetje door en ik zie wel en het komt wel goed, ergens weet ik wel, God houdt wel een beetje van me, denk ik, hoop ik. En dan kom ik er ook wel. Of stap je werkelijk naar voren en zeg je van nee, al die onzin laat ik los. Ik focus me alleen op Jezus. Hij alleen. Hij houdt van me. Hij waardeert me. Hij accepteert me. Al doe ik 100.000 fouten op een dag, hij accepteert me gewoon. En als ik naar de mensen kijk en als we naar elkaar kijken, als wij 100.000 fouten maken, accepteren we elkaar niet. Want dan staan we heel gauw klaar met het opgeheven vingertje om even duidelijk te maken van hey, zo doen we dat hier niet, hè? Pas je gedrag even aan. Er wordt niet gekeken naar identiteit, maar er wordt gekeken naar gedrag. Nou, laten we daar maar eens mee stoppen. Laten we maar eens gaan leren, gaan ontdekken. Te gaan leven vanuit onze echte identiteit. De identiteit die Jezus ons gegeven heeft. Dan zijn we werkelijk vrij. Dan zijn er geen gevangenismuren. Hoe dik je ze ook gemaakt hebt, dat maakt allemaal niet uit. Hij blaast ze gewoon omver. Hij heeft ze al omver geblazen. Wij denken dat ze er nog staan. Maar ze staan er niet meer. Want door het kruis zijn ze vernietigd.